Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Vandaag zijn we aangekomen aan de laatste aflevering van dit boek. En we hebben natuurlijk in de vorige afleveringen het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe beter mogen leren kennen. Door middel van vele getuigenissen waren we in staat om zijn deugden die hij op heroïsche manier beleefde, om die uit te diepen en beter te leren kennen. We hebben ook gezien op welke heldhaftige wijze hij zijn leven heeft gegeven voor een onbekende eigenlijk in het concentratiekamp van Auschwitz. Op die manier belandde hij in de hongerbunker, waar er dus een vreselijke dood is gestorven en werkelijk de kroon van het martelaarschap heeft verworven. We zijn aan hoofdstuk 12 gekomen, van de ellende naar de glorie. De verdediger van het geloof, meer bekend als de advocaat van de duivel, besloot aldus zijn kort en helder overzicht van het leven van pater Maximiliaan. Een korte kanttekening: verdediger van het geloof of advocaat van de duivel is een term die gebruikt wordt in een proces van heiligverklaring, wanneer er dus onderzoek wordt gedaan naar de deugden van iemand die in geur van heiligheid gestorven is. En dan wordt er ook iemand aangesteld die eigenlijk probeert om de beweringen te ontkrachten. En die getuigenis en zijn overzicht dat hij gegeven heeft van het leven van pater Maximiliaan luidt als volgt. De as van de dienaar Gods werd als een grote hoop stuifmeel door de wind over de schrikkelijke omheining van het dodenkamp gedragen en overal ontkiemde er bewondering en ontroering. Zelfs te midden van de gruwelen van de oorlog en de materiële en morele verwoestingen van de naoorlogse tijd, voelden niet weinigen aan dat het geval van de tulp van Auschwitz ontrukt moest worden aan de moordenaars handen, omdat hij zich had weggeschonken als een offer van liefde en in zich een hogere oproep verborg die men ging begrijpen. Niet minder gunstig is het besluit van zijn requisitoire. Bij het strijken van de zeilen, nu ik mijn taak heb volbracht, heb ik er behoefte aan te verklaren dat, hoewel ik mij op de tegenovergestelde oever bevond, ik mij slechts met moeite heb kunnen onttrekken aan de betovering die van deze sublieme dwaas uitgaat. Met hem ademt men de zuiverste lucht in van de hoge toppen der bergen. En we hebben ook de heilige overtuiging dat de welwillende aanhoorder van dit boek de zuivere lucht heeft ingeademd van de Kolbiaanse hoogten, waarvan er twee een duizelingwekkende hoogte bereiken. Het onuitblusbaar vuur van zijn ziel, waarmee hij iedere beperking en elke hindernis nam om zijn plan, dat hij brandend van liefde geniaal en gedurfd had opgevat, te bereiken. De komst namelijk van het sociale rijk van de onbevlekte en de spontane opoffering van zijn leven voor de redding van een zijner lotgenoten in het verdelgingskamp van Auschwitz. De zuiverheid van deze bovennatuurlijke atmosfeer, die van pater Maximiliaan uitging, werd gedurende zijn leven en onmiddellijk na zijn dood opgemerkt. Hoe gewaagd het ook mogen klinken, Pater Maximiliaan werd door allen die hem gekend hebben voor een heilige gehouden. De bijzondere achting in zijn jeugdjaren wordt bewondering in de eerste jaren van zijn priesterschap en apostolaat, en verering in de jaren van rijpheid, bij zijn dood en daarna. Voor de eerste periode, we slaan de kinderjaren over, de tijd namelijk van zijn religieuze vorming, en in het bijzonder zijn verblijf op het Serafijns College te Rome, is het oordeel van pater Injudi van erg groot belang. Deze man was 25 jaar lang consultor van de heilige congregatie van de Riten, voor de zalig- en heiligverklaringen, vriend en vertrouweling van de heilige Pius X, biechtvader van bijzonder begenadigde zielen, onder andere de dienaar Gods Orione. Daarom is zijn mening over de heiligheid van pater Maximiliaan gebaseerd op ervaring en deskundigheid. Hij stierf in 1945 op 80-jarige leeftijd en kon dus niet getuigen gedurende de kanonieke processen die in 1948 begonnen. Maar de hoge achting die hij jegens pater Maximiliaan koesterde is zo algemeen bekend dat verschillende getuigen hierover spreken. Zo vertelt pater Franciscus Giusta van pater Stefanus, oud-rector van het Serafijns College te Rome, toen pater Kolbe er studeerde, hoorde ik uitroepingen als "Dat was een jongen." En hij zei dit met grote bewondering, om te bevestigen dat hij allen overtrof in vroomheid en gehoorzaamheid. Pater Henricus Granata, medestichter van de ridderschap, voegt eraan toe: pater Injudi hield hem voor een heilige jonge man. Ik maakte dit op uit de manier waarmee hij over pater Maximiliaan sprak. Pater Andreas Egger, medestudent van pater Kolbe, is nog preciezer en uitdrukkelijker. Op het college verwierf pater Kolbe grote achting als voorbeeldig en deugdzaam kloosterling, zowel bij zijn oversten als bij zijn studiegenoten. Deze mening bleef niet alleen gehandhaafd, maar verspreidde zich steeds meer, vooral door de ontwikkeling van zijn werkzaamheden. En na zijn dood maakte zij plaats voor een ware faam van heiligheid. Pater Injudi was hiervan zo overtuigd dat hij mij enkele maanden voor zijn dood de gedachte opperde de zaak voor de zaligverklaring in te leiden. Bij deze berichten moeten wij ook een aantekening voegen die pater Injudi eigenhandig schreef in het register van de studenten van het Serafijns College onder de gegevens van pater Maximiliaan. Sanctus Juvenis, een heilige jongen. In 1921, en dat is nog een bijkomende kanttekening, kwam in Rome een vals bericht aan dat melding maakte van de dood aan de tering van pater Maximiliaan. In de kronieken van het college schreef toen pater Injudi een korte levensbeschrijving van de overledene onder 14 juni, en onder andere leest men daar: hij was een engel, een kleine heilige, vol vuur en ijver. We zouden een uitgebreide documentatie kunnen geven over de roep van heiligheid die pater Maximiliaan genoot gedurende zijn priesterlijke loopbaan en zijn apostolaat in Polen en Japan. Maar we beperken ons tot enkele verklaringen. Ik heb nooit anders aan hem gedacht dan als aan een heilige, bevestigt zuster Felicitas Sulatica over pater Maximiliaan, toen 30 jaar. Ze had hem leren kennen in het sanatorium van Zakopane. Pater Anselmus Kubit, overste van pater Maximiliaan en meer dan 32 jaar zijn vriend, schrijft: in mijn leven heb ik veel heilige mensen gekend, niet alleen in Polen, maar ook in het buitenland. Van enkelen van deze is de zaak voor de zaligverklaring ingeleid, maar volgens mijn bescheiden mening heb ik nooit iemand gekend die zo heilig was als Pater Maximiaan. De heer Eugenio Sretnicki, die als rentmeester van prins Drukhi Lubecki in 1927 met Pater Maximiaan onderhandelde over de schenking van het terrein waarop Niepokalanov ontstond, zegt: door de invloed van Pater Maximiaan straalde alles in Niepokalanov van liefde. Ik heb het contact met Pater Maximiaan verloren toen hij naar Japan vertrok. Maar de algemene indruk die ik van hem bewaard heb, is die van een man zonder zonde en, als ik het zo mag zeggen, zonder menselijke gebreken. Hij leefde enkel voor anderen en van de werkelijkheid van een andere wereld. Professor Dr. Franz Yamaki Tosho, die in Nagasaki woonde toen Pater Kolbe er werkte, vat de heiligheid van Pater Maximiaan aldus samen. Ik was protestants geestelijke en hij was het die mij het ware geloof deed omhelzen. Ik verlang naar zijn zaligverklaring, want hij was een zeer deugdzaam man. Bij hem heb ik het ware katholieke leven dat ik al in theorie kende, in praktijk gezien. De getuige professor Dr. Nagai Takashi, de heldhaftige radioloog van de Universiteit van Nagasaki, slachtoffer van de eerste atoombom, zegt: heel zijn leven was heldhaftig. Ik verlang naar zijn zaligverklaring, opdat zijn leven dat ik van nabij gekend heb als behandelend geneesheer, bij velen navolging mogen vinden, om makkelijker het eeuwig leven te verwerven. Zijn zaligverklaring zou een geweldig goede indruk maken vooral op de mensen van Japan die nog niet katholiek zijn. Hij was een man rijk aan christelijke deugden. Zo bevestigt Monseigneur Hayasaka Kiyonosuke, bisschop van Nagasaki, die toestemming gaf voor de stichting van Mugenzai no Sono. Terwijl Monseigneur Gavlina, oud-legerbisschop van Polen en vervolgens bisschop van de Polen in de diaspora, de eenstemmige achting die zijn landgenoten voor pater Maximiliaan Helben als volgt samenvat. Tijdens zijn leven was pater Kolbe buitengewoon goed, zowel wat de natuurlijke als de bovennatuurlijke deugden betreft. Allen die hem gekend hebben, hadden voor hem een grote achting als voor een heilige. Ik weet dat de apostolische nuncii in Polen, Monseigneur Cortesi, zowel als Monseigneur Marmaggi, beiden overleden, de grootste achting hadden voor pater Kolbe. Ik voeg erbij dat er nooit een woord van kritiek geweest is op Niepokalanov, hetgeen getuigt ten gunste van zijn overste, pater Kolbe, in deze zin dat de kloosterlingen in hun gedrag zich lieten inspireren door het voorbeeld van hun overste. Naar gelang de gelovigen meer te weten kwamen over zijn leven en dood, werd de achting die men tijdens zijn leven voor hem had, vurige verering. De zeer eerwaarde heer Lipski, pastoor emeritus van Zamtj, 2 maanden gevangen in Auschwitz en in juni 1941 naar Dachau overgebracht, getuigt. Toen pater Kolbe nog in leven was, werd hij in Polen beschouwd als een heilige omwille van het goede dat hij deed, door zijn werken en door de bekeringen die er plaatsvonden. Ik, van mijn kant, was van zijn heiligheid overtuigd. Deze faam van heiligheid groeide na zijn dood en allen zeiden dat hij een grote heilige was, de eer der altaren waardig. De gevangenen die van Auschwitz naar Dachau kwamen, geestelijken zowel als burgers, en over de dood van pater Kolbe vertelden, waren vol bewondering voor zijn deugden, zijn liefde, zijn heldhaftigheid en hadden de algemene overtuiging dat hij een grote heilige was. De hoogeerwaarde heer pater Orlini, oud-generaal van de orde, zegt: reeds in zijn leven werd de dienaar Gods door zijn eigen confraters als een voorbeeldig kloosterling beschouwd. Zij deelden niet het vuur van zijn ijver, dat hun overdreven leek, maar eenstemmig was de mening, zowel in als buiten de orde, dat hij een uitstekend kloosterling was. Deze faam groeide met de ontwikkeling van de werken die hij stichtte en sloeg na zijn glorierijke dood om in bewondering en enthousiasme. Dit verklaart ook, volgens pater Cyril Kita, de vreugde waarmee de eerste levensbeschrijvingen ontvangen werden. Om aan de verlangens te voldoen van hen die meer over pater Maximiliaan wilden weten, werd het verhaal van zijn leven gedrukt in het Pools, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Duits. De eerste oplage in Polen, 35.000 exemplaren, was in de loop van 3 à 4 maanden uitgeput. In de Verenigde Staten van Amerika was er een oplage van 75.000 exemplaren. Nauwelijks waren de oorlogshandelingen gestaakt of ontelbare artikelen verschenen in Poolse tijdschriften en kranten. Ook de Italiaanse, Amerikaanse, Engelse, Duitse, Japanse en Nederlandstalige pers wijden beschouwingen aan deze heldhaftige figuur. Broeder Lucas Kuzba verzamelde de artikelen die niet door zijn confraters geschreven waren en gaf ze in 2 boekdelen van ieder ongeveer 200 bladzijden uit in 1946 en 1947. Maar het kostbaarste bewijs van de brede weerklank die de naam en de gedachtenis van pater Maximiliaan overal in de wereld gevonden heeft, vinden wij in de ontelbare smeekschriften die tot de Heilige Vader gericht werden om de zaligverklaring van pater Maximiliaan te verkrijgen. Wij achten het onze plicht mede om de volledigheid van dit werk, tenminste enkele oordelen over de heiligheid en het apostolaat van Pater Maximiaan, waarmee eminente persoonlijkheden hun smeekschriften deden vergezellen, te vermelden. Kardinaal Piazza, eerste patriarch van Venetië, later secretaris van de Heilige Congregatie van het Consistorie en kardinaal referent in het zaligverklaringsproces van de Dienaar Gods sinds 1943, schrijft in het voorwoord van de eerste levensbeschrijving: Pater Maximiaan Kolbe, Pool van geboorte, gevormd in het serafijnse vuur van de school der minderbroeders conventuelen, is een zeldzaam juweel dat morgen tot de eer der altaren verheven zou kunnen worden, zoals velen wensen. In een brief van 1945, gericht aan ons klooster van Jepokalanov, schrijft kardinaal Augustin Glond een bemoedigend woord tot de confraters, die de gruwzame ellende van de oorlog overleefd hadden. Mogen vanuit de hemel de zegen van Pater Kolbe over u neerdalen. Na zijn onvermoeibaar apostolaat onder de banier van de onbevlekte te hebben voltooid, heeft hij getuigenis afgelegd voor de waarheid van Christus, door de laatste bladzijde van zijn leven te schrijven met het bloed van de martelaar, dat opborrelde uit zijn Franciscaans hart. Kardinaal Gregorius de 15e Aganyanyan schreef aan zijn heiligheid paus Pius de 12e. De naam en het leven van Pater Maximiaan Maria Kolbe, priester van de orde der minderbroeders conventuelen, worden omstraald door een steeds groeiend aureool van heiligheid, niet alleen in zijn vaderland Polen, maar ook in de andere landen van Europa, Amerika en de missiegebieden. De verheerlijking van deze dienaar Gods, buiten het feit dat zij een aansporing is voor de kinderen van de kerk en voor de Serafijnse orde om zijn deugden en heldhaftigheid na te volgen, zal tevens een plechtige wijding zijn van een glorieuze bladzijde uit de geschiedenis van het Poolse volk en een bemoediging voor de gekwelde Poolse natie die nog steeds gebukt gaat onder de verdrukking van het goddeloos communisme. Kardinaal Saliège, aartsbisschop van Toulouse, vat het leven van Pater Maximiaan aldus samen. Hij was een apostel met een vurig hart. Zijn successen hebben zijn landgenoten en confraters zowel in Polen als in Japan verrast. Hij is nederig gebleven en iedere dag opnieuw gehoorzaam aan zijn oversten schreef hij de vruchten van zijn werk toe aan het onbevlekt hart van Maria. Zelden merkt men in een leven de goddelijke tussenkomst zoals in dat van Pater Maximiaan Kolbe. Zijn deugden bereiken een graad van heldhaftigheid die de begeestering bewijst van zijn geloof, van zijn onoverwinnelijke hoop, van het vuur van zijn liefde en ook zichtbaar van overvloedige genaden. Enthousiast en ontroerend is wat kardinaal Wyszynski, aartsbisschop van Gniezno en Warschau, primaat van Polen, schrijft. Na een beschouwing gegeven te hebben over Pater Maximiaan als een gave van de goddelijke voorzienigheid om het geloof van het Poolse volk te ondersteunen in de gruwelijke beproevingen en vredewisselvalligheden van de laatste tijden, spreekt hij als wens uit. Mogen de grenzeloze liefde van Pater Maximiaan Kolbe voor de onbevlekte maagd doorgaan met de harten te ontvlammen, het geloof te verlevendigen en de hoop in de hulp van God door de tussenkomst van de machtige maagd te versterken. Mogen zijn apostolische ijver ons aansporen het rijk van Maria te verspreiden, opdat het rijk van Christus komen. Dat Maria, lerares en leidster, alles hernieuwen, de harten, de leer en de werken, met de altijd durende nieuwheid van Christus. Opdat, gesterkt door de gemeenschap met Jezus Eucharisticus, steeds overvloediger vruchten over ons komen, van sociaal welzijn, vruchten van een praktisch en niet van een theoretisch katholicisme, dat het Poolse volk steeds meer waardig en bewust maken van zijn taak Christus uit te dragen. Het oordeel van Monseigneur Paulus Yamaguchi, de aartsbisschop van Nagasaki en getuige van het apostolaat van Pater Maximiliaan in Japan, is ook belangrijk. Ik heb de vaste overtuiging dat het leven van Pater Maximiliaan een voorbeeld is van opoffering en actie. Daarom geloof ik ook ten stelligste dat de verheerlijking van deze uitverkorene een grote stimulans zal zijn voor alle missionarissen. Als de voorzienigheid toestaat dat de goede pater Kolbe, stichter van de Japanse provincie van de minderbroedersconventuelen, zalig en heilig verklaard wordt, zal dit zonder twijfel een bron van redding zijn voor een groot aantal mensen en tegelijk een vermeerdering van de glorie van de Heilige Kerk. Als we zouden doorgaan met deze citaten, zou de omvang van onze uitzendingen verdubbeld moeten worden. We zouden nog de stem moeten laten horen van het Amerikaanse episcopaat, met aan het hoofd kardinaal Spelman, aartsbisschop van New York, die van de universiteiten, van de talrijke orden en instituten, van kardinaal Joseph Frings, aartsbisschop van Keulen. Maar laten we eindigen met de edele motieven van de zaligverklaring die kardinaal Jäger, aartsbisschop van Paderborn, neerschrijft in zijn brief aan zijn heiligheid Paus Johannes de 23ste. 1. Om onze innige en persoonlijke verering van de dienaar Gods, gestorven als martelaar van de christelijke naastenliefde en van het katholieke geloof. Ten tweede, om een eind te maken aan de wrok tussen het edele katholieke Poolse volk en mijn land, opdat verenigd in de verering van dezelfde dienaar Gods, de eenheid in de Heilige Geest en in de gemeenschap van de katholieke kerk stabieler worden. Ten derde, om de harten van het Poolse volk, dat vandaag nog zwaar beproefd wordt, maar niet overwonnen is, geestelijk te sterken in de trouw aan het katholicisme. De roep van heiligheid van Pater Maximiliaan nam steeds breder vlucht en geen wonder dat reeds in 1948 de eerste informatieve bisschoppelijke processen begonnen. Door de politieke situatie in Polen werd het voornaamste proces gevoerd in Padua, terwijl tegelijkertijd in Warschau, Nagasaki en Rome interrogatieve processen gehouden werden. In het geheel werden 75 getuigen gehoord, waarvan 15 in Padua, 40 in Warschau, 19 in Nagasaki en 1 in Rome. De resultaten van deze processen werden op 24 mei 1952 gepresenteerd aan de Heilige Congregatie van de Riten. Op 12 mei 1955 verklaarden de revisoren dat er in de geschriften van Pater Maximiaan niets te vinden was dat de voortzetting van het proces voor de zaligverklaring in de weg stond. Na de besprekingen over de geldigheid van de informatieve processen gaf Zijne Heiligheid Paus Johannes de 23e op 16 maart 1960 goedkeuring tot de inleiding van het zaligverklaringsproces. Na een zorgvuldige voorbereiding werd hiertoe overgegaan op 29 juli 1961. Er werden 5 apostolische processen gevoerd: Padua, Trenton in de USA, Warschau, Krakau en Nagasaki. Deze apostolische processen namen 2 jaren in beslag, van 1961 tot 1962, en er werden 82 getuigen ondervraagd. Op 6 juni 1964 verklaarde de Congregatie van de Riten alle processen, de bisschoppelijke en de apostolische, geldig. Canon 2101 van het kerkelijk recht schrijft voor dat eerst 50 jaar na de dood van een dienaar Gods de discussies over diens deugden mag beginnen. In ons geval moesten we dus wachten tot 1991. Maar na de leden van de Congregatie van de Riten gehoord te hebben, verleende Zijne Heiligheid Paus Paulus VI op 13 november 1965 dispensatie. De uiteindelijke beslissing over de heldhaftigheid van Pater Maximiaans deugden viel op 30 januari 1969. Paus Paulus VI heeft geen dag meer willen wachten, want nog op diezelfde dag liet hij per decreet weten dat de heldhaftigheid van de deugden voldoende waren bewezen. Om een dienaar Gods tot de eer der altaren te verheffen, is het niet voldoende dat hij in zijn aardse leven de deugden op heldhaftige wijze beoefend heeft, en dat de gelovigen zijn gedachtenis met dankbare verering vasthouden. Op het getuigenis van mensen moet een goddelijke bevestiging volgen. Deze bestaat in het wonder en is altijd het werk van God, verkregen door tussenkomst van zijn trouwe dienaar die hij wil verheerlijken. Aan Pater Maximiaan wordt een lange serie wonderbare genezingen toegeschreven. En zo zijn er dus nog een aantal van die getuigenissen, maar om bepaalde redenen was het niet mogelijk om die gevallen in overweging te nemen. Het zou ook te veel tijd gevergd hebben, en daarom gaf de postulator-generaal de voorkeur aan 2 bijzondere genezingen die op voorspraak van Pater Maximiaan in Italië gebeurd zijn. Ze hebben betrekking op juffrouw Angelina Testoni uit Sassari in Sardinië en de markies Francesco Luciani uit Montegranario, de Marken, woonachtig te Rome. Het proces over de genezing van Angelina Testoni werd gevoerd bij de aartsbisschoppelijke curie van Sassari in de jaren 1965 tot 1967 en dat van de markies bij het vicariaat van Rome in de jaren 64 tot 66, omdat hij dus in Rome woonachtig was. De genezing van Angelina Testoni vond plaats in de namiddag van 24 juli 1949. Uitspraak en diagnose van de medische raad bij de Congregatie voor de Heiligverklaringen. Ogenblikkelijke, volkomen en blijvende genezing van darmontsteking, gepaardgaande met vernauwing en chronische ontsteking van het darmvlies, met verschijnselen van toenemende afsluiting in combinatie met longtuberculose. Angelina Testoni was al ongeveer 8 jaar ziek en haar toestand was zo dat men ieder ogenblik het einde verwachtte. Doch, nauwelijks had men op aanraden van de biechtvader een prentje van Pater Maximiaan op haar lichaam gelegd, of de zieke voelde zich zo goed dat ze kon eten. Zij kon het voedsel bij zich houden en zelfs het bed verlaten waaraan zij maandenlang gekluisterd was. Oordeel van de Medische Raad, gehouden op 8 mei 1970. Therapie wordt eenstemmig als ontoereikend beoordeeld. De prognose wordt door 5 artsen als met dodelijke afloop gehouden en door de 4 anderen met uiterste terughoudendheid beoordeeld. De genezing wordt door allen verklaard als plotseling, functioneel volkomen en blijvend. 5 artsen hielden de genezing voor absoluut onverklaarbaar en 4 anderen vonden de manier waarop de genezing plaatsvond onverklaarbaar. Het is duidelijk dat de 9 leden van het medisch beraad eenstemmig zijn over de buitennatuurlijkheid van de genezing van Angelina Testoni, maar er is meningsverschil over de graad van de buitennatuurlijkheid, hetgeen de kern van het wonder niet aantast. En de 2e genezing dus van markies Francesco Luciani Ranier. Deze had plotseling plaats in de nacht van 5 op 6 augustus 1950. Uitspraak en diagnose van het medische beraad. Plotselinge, volkomen en blijvende genezing van een ernstig toxisch infectieuze toestand, gevolgd op de heupamputatie met infectie, verricht wegens gangreneus proces aan het rechterbeen, te wijten aan een afsluitende slagaderontsteking met aderverkalking op verschillende plaatsen. Sinds 2 jaar leed markies Luciani aan een ernstige afsluitende slagaderontsteking, waardoor amputatie van het been nodig geacht werd, gezien het progressief verloop van de ziekte. Maar op de amputatie volgde een ernstige algemene toxische infectieuze toestand, die hem zijn levenseinde nabijbracht. Vanaf het begin werd pater Maximiliaan vurig aangeroepen en de zieke genas plotseling in de nacht van 5 augustus 1950. In de morgen van 6 augustus voelde hij zich volmaakt gezond. Oordeel van het medisch beraad: therapie wordt eenstemmig als ontoereikend beoordeeld. De prognose wordt door 5 artsen als met dodelijke afloop gehouden en door 4 anderen met uiterste terughoudendheid beoordeeld. De genezing wordt door 5 artsen als ogenblikkelijk, als volmaakt voor zover het betreft de genezing van de toxisch infectieuze toestand en functioneel volmaakt voor de aderverkalking op absolute wijze onverklaarbaar. Door de 4 andere artsen wordt de genezing beschouwd als plotseling, volkomen en blijvend voor wat betreft de toxisch infectieuze toestand, onverklaarbaar voor de manier waarop. Ook voor wat betreft de genezing van markies Luciani moet men hetzelfde als bij het vorige wonder opmerken. Eenstemmigheid over de buitennatuurlijkheid van de genezing en meningsverschil omtrent de graad van de buitennatuurlijkheid. Ook het theologenberaad had plaats en het eindresultaat werd bekendgemaakt op 27 april 1971. Beide genezingen werden als wonderen erkend en toegeschreven aan pater Maximiliaan. Op 14 juli 1971 vaardigde Zijne Heiligheid Paus Paulus VI het decreet uit waarin hij deze 2 wonderen als zodanig bekend maakte, de weg voor de zaligverklaring lag open. Het lag in Gods plan dat de heldhaftige figuur van pater Maximiliaan na zijn dood officieel in de geschiedenis van de kerk zou treden door de persoon van Paus Paulus VI. Monseigneur Vladimir Meistovits vertelt: van de Poolse ambassade bij de Heilige Stoel heb ik over zijn dood gehoord. Ik geloof dat de ambassade het bericht uit Londen ontving. Ik vertelde het onmiddellijk aan monseigneur Montini, onderstaatssecretaris. kort na zijn dood heb ik het bericht ontvangen. Men wist toen dat hij in het concentratiekamp van Auschwitz had gezeten, dat hij zijn leven had gegeven om het leven van een huisvader die ter dood veroordeeld was te redden en dat hij de laatste dagen in de hongerbunker had doorgebracht. Hoewel het zaligverklaringsproces van pater Maximiliaan door paus Johannes de 23e, zogenaamd in het consistorie van 12 maart 1959 werd ingeleid, werden alle fasen van de centrale discussie over de deugden tot en met de wonderen gevoerd en geleid onder paus Paulus de 6e. 30 jaar na zijn dood, op de verjaardag van de Stichting van de Ridderschap van de Onbevlekte, op 17 oktober 1971, werd pater Maximiliaan Maria Kolbe door de Heilige Vader zalig verklaard. In de basiliek van Sint-Pieter waren 36.000 pelgrims. Met degenen die niet binnen konden en op het Sint-Pietersplein de plechtigheid volgden, waren het er 150.000. In de Sint-Pieter waren 44 kardinalen, 5 patriarchen en 310 bisschoppen. De pelgrims kwamen uit alle naties en werelddelen, vooral Polen, Duitsland en Japan waren sterk vertegenwoordigd. Onder een geweldig gejubel kwam de Heilige Vader de basiliek binnen. Na het Kyrie naderde de secretaris van de congregatie voor de heiligverklaringen tot de paus en vroeg hem over te willen gaan tot de zaligverklaring van pater Maximiliaan Maria Kolbe. Toen dit gebeurd was, barstte bij het zien van een levensgroot geschilderd portret van de nieuwe zalige in de glorie van Bernini een enthousiast applaus los, waaraan geen einde scheen te komen. Het was de uitdrukking van heilige vreugde, van innige dankbaarheid, van grote bewondering voor een arme volgeling van Sint Franciscus, die, zich vastklampend aan de onbevlekte, Christus gevolgd was in zijn liefde, een liefde tot de dood van het concentratiekamp, om een man te redden die hij amper kende. De paus was zichtbaar ontroerd en menigeen liet zijn tranen de vrije loop. Bij de offerande kwam een kleine groep naar de Heilige Vader om hem de offergaven te brengen. Voorop, in een stemmig zwart kostuum, liep de 75-jarige Frans Gajovnicek met een ciborie hosties. Wie was niet onder de indruk toen paus Paulus deze man omhelsde? Ontroerend was ook het moment waarop 2 Poolse meisjes in nationale klederdracht een mand witte en rode rozen brachten, symbool van de reinheid en het martelaarschap van pater Maximiliaan, en herinnering aan het visioen van de witte en de rode bloemenkrans, toen pater Maximiliaan nog Raymond heette en 10 jaar was. Is het wonder dat toen 's avonds op de tv de ontroerde Frans Gajovnicek verscheen, menig kijker stil werd en begreep waarom hij geen woord meer kon uitbrengen. Het geestelijk leven van pater Maximiliaan en de opgang naar zijn persoonlijke heiligheid begon op de dag die hij als 10-jarige knaap een verschijning had van de onbevlekte. Hoewel wij hierin slechts kunnen steunen op een menselijk geloof, zijn we toch wel zeker van dit feit. De heilige maagd liet de kleine Raymond kiezen welke krans hij wilde. De witte, die hij bereiken kon door de beoefening van de christelijke deugden in de priesterlijke zuiverheid, of de rode van het martelaarschap. Wij weten dat de kleine Raymond beide koos en dat de heilige maagd antwoordde met een glimlach. De 2 hoofdmotieven van het leven van pater Maximiliaan, heiligheid en martelaarschap, geven ons de overtuiging dat die glimlach van de onbevlekte een toestemming was en een belofte. Er valt niet aan te twijfelen dat de dood van pater Maximiliaan, mede in het licht van zijn hele leven, als de dood van een martelaar kan beschouwd worden. De postulator-generaal van de orde, pater Ricciardi, heeft 23 jaar lang gewerkt aan de bestudering van het leven van Pater Maximiaan. Veel juristen en theologen hebben hem geadviseerd te bewerkstelligen dat Pater Maximiaan als martelaar zou worden zalig verklaard. We zijn hem dankbaar dat hij dit keer de moed niet had een keuze te doen om de plannen van de onbevlekte niet in de war te sturen, maar zich heeft laten leiden door omstandigheden en de wil van de oversten, helemaal in overeenstemming met de norm die Pater Maximiaan aan zijn eigen leven gegeven heeft. Nu vereert de Heilige Kerk deze grote priester op gezag van haar opperherder met de witte krans, een beloning voor zijn heldhaftige deugden als beleider. De nieuwe normen die de congregatie voor de heiligverklaringen kan hanteren, dankzij het Tweede Vaticaanse Concilie, maken het mogelijk dat Pater Maximiaan in de naaste toekomst door de kerk ook gesierd wordt met de rode krans der martelaren. Dit is onze wens, terwijl wij bidden tot de zalige Maximiaan Maria Kolbe, die leefde en stierf uit liefde. En zo zijn we aan het einde gekomen van ons boek. Moeten we nog even natuurlijk bijvermelden dat dit boek geschreven is in de jaren 70 en een tiental jaar later, op 10 oktober 1982, is Pater Maximiaan Kolbe door de heilige paus Johannes Paulus II heilig verklaard. En we kennen hem dus als de heilige Pater Maximiaan Kolbe. Beste luisteraars, mogen het leven van de heilige Pater Maximiaan Kolbe voor ons allen een voorbeeld zijn. En mogen wij vol vertrouwen onze intenties toevertrouwen aan de Heer op zijn voorspraak. Dan rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor gedurende deze vele afleveringen waarin we het boek konden horen Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.